Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag in deze tweede aflevering van onze, zeg maar, mariale terugblik gaan wij opnieuw stilstaan bij die vele plaatsen die we samen hebben mogen ontdekken, mogen ontmoeten op onze weg, waar we onze lieve vrouw zijn tegengekomen. Soms gaat het daarbij over plaatsen die we doelbewust hebben uitgekozen, waar we doelbewust wilden halt houden, en op andere momenten komt ze verrassend op onze weg. Overal waar men gaat, op Vlaamse en andere wegen, komt men Maria tegen, en dat is in deze aflevering niet minder. Op deze wijze willen we onze lieve vrouw eren. In deze maand, waar we geroepen worden om ons met een biddend hart te richten tot de heilige maagd Maria en haar voorspraak te vragen. Zij die ons verwijst naar haar zoon Jezus Christus. Een voor mij bijzondere plaats, waar dat zeker gebeurt, is het Monastère de l'Exaltation de la Sainte Croix in Chevetogne. En dit omwille van het feit dat er een bijzondere icoon wordt bewaard, een hele oude icoon, die we mochten ontmoeten op onze tocht bij het begin van onze pelgrimstocht langs Chevetogne en zo verder naar Briquemont, langs Sérignon, met de bedoeling om richting La Vaux-Saint-Anne te gaan, waar de Tiberiade-gemeenschap zich bevindt, daar dan te overnachten en zo uiteindelijk verder te trekken richting onze lieve vrouw van Borin, het heiligdom, waar de plaats waar onze lieve vrouw verschenen is. En zo kwamen we nog voorbij Pondrome. Dat was een beetje de route van die tocht die begon in Chevetogne. Daar ontmoeten we onze lieve vrouw van de vreugde van het kind. Bij het verlaten van de gespreksruimte waar we het interview konden hebben met Père Jean, komt men langs een prachtige icoon van de Moeder Gods, die heet Vigranie Mladensa, of de vreugde van het kind. We staan er even bij stil bij dit bijzondere, niet alleen kunstwerk, want een icoon is meer dan enkel een schilderwerk, het is eigenlijk een gebed op hout, dat niet alleen iemand afbeeldt, maar ook tegenwoordig maakt. En dat is een belangrijk iets wanneer men iconen ziet en beleeft. Deze icoon is een van de meest geliefde en vereerde iconen in het klooster van Chevetogne. Ze is ook oud, want ze werd in 1703 geschilderd door de Russische iconograaf Kirill Ulanov. En met haar tedere blik verwelkomt ze als het ware iedere pelgrim die langs de oude, oorspronkelijke ingang van het kasteel het klooster betreedt. En ook vandaag nog hangt ze in het hartje van het gastenverblijf, in de gang naast de gastenrechter. De monniken hebben haar altijd gekend en vereerd. Sinds de eerste jaren na de stichting, ook al weet vandaag niemand meer hoe ze precies in het klooster beland is. De oudste paters herinneren zich nog hoe de gemeenschap in hun jonge jaren iedere avond voor deze icoon de antieke Maria-hymne Sub Tuum Presidium zong om haar bescherming en voorspraak af te smeken. Deze oude Maria-hymne uit de 4e eeuw wordt ook vandaag nog in Chevetonje iedere avond in het Slavisch gezongen, na de Byzantijnse completen. Alvorens we verder gaan met het beschrijven van deze prachtige icoon, gaan we eerst even luisteren naar die hymne, die Maria-hymne, die iedere avond in Chevetonje wordt gezongen. En daarna kom ik graag bij u terug en gaan we nog even hiermee verder. En zo krijgt u als het ware al een beetje een voorproefje, ja, niet alleen van de spiritualiteit die men in Chevetonje kan beleven, maar ook de prachtige gezangen die u daar kan horen en beleven in de liturgie. Vandaag wordt de icoon 1 keer per jaar overgebracht naar de Byzantijnse kerk voor de plechtige vigilies van de Akathistos-hymne op de 5e zaterdag van de grote vastentijd. En dan herleeft die icoon voor de ogen van zij die deelnemen aan de liturgie. Maria en haar goddelijke kind bezoeken het hart van de aanwezigen en doen ons allen opspringen van vreugde, omdat ook wij door hen, door Maria en Jezus, kinderen van God geworden zijn. U heeft de icoon mogelijk al eens ergens gezien. In 1991 bijvoorbeeld werd ze afgebeeld op de jaarlijkse kerstpostzegel van België. In 2006 prijkte ze op de jaarkalender van de orthodoxe vrienden van Chevetonje en de uitgeverij Duch y Litera, de geest en de letter in Kiev. Iconografie van de Moeder Gods, zowel in het oosten als het westen, is zeer verscheiden en de namen die de liturgische hymnen en de volksdevotie aan onze Lieve Vrouw hebben toegekend, zijn ontelbaar. De titel van deze icoon, van deze beeltenis, is Vshikrani Mladensa, de vreugde van het kind. Ja, is het enkel een ontroerende naam? Want wat is er immers mooier dan de vreugde van een kind in de armen van zijn moeder? Of is er ook een diepere theologische betekenis aan te ontdekken? De icoon, de vreugde van het kind, is eigenlijk een van de vele varianten van iconen van de moeder Gods die de iconen van de tederheid worden genoemd. Eleusa traditie of in het Russisch umilenie. In dit geval draagt de moeder Gods het kind Jezus op de rechterarm, dus op de icoon van Chevetonje. Ze neigt het hoofd en raakt met haar wang de wang van haar kind aan, dat op zijn beurt de kin van zijn moeder aait en streelt en haar in de ogen kijkt. Het is een heel teder tafereel. In de andere hand houdt Jezus een boekrol vast, symbool van Gods woord. En men ziet de traditionele opschriften op de icoon voor de moeder Gods en Jezus Christus. En dus ook de benaming Vshikrani Mladensa, letterlijk het opspringen van het kind. En de ondertekening door de schilder natuurlijk Kirill Ulanov. Deze was een kunstenaar met uitzonderlijke talenten die gewerkt heeft in het wapenpaleis van de toenmalige tsaar en zelfs ook nog onder Peter de Grote. Uiteindelijk zou deze Kirill Ulanov zijn laatste levensjaren geven aan God door het klooster in te gaan, waar hij onder de naam Corneli of Cornelius zich zal terugtrekken. Niet ver van zijn geboortestad. Er blijft helaas vandaag de dag weinig van over. In 1917 werd het gesloten. Ja, dat is natuurlijk het jaar van de revolutie. En in de jaren 50 van de vorige eeuw is het helaas ten onder gegaan in een kunstmatig meer, het waterreservoir Gorki. In 1714, dat is 5 jaar na zijn intrede in het klooster, zal hij tot overste gekozen worden van zijn kleine gemeenschap. Hij sterft uiteindelijk in 1731 op hoge leeftijd. Het opschrift dat op de icoon staat, zegt in sommige gevallen ook wat we op de icoon kunnen zien. En dat is ook hier het geval. Een kind dat opspringt in de armen van zijn moeder. Vandaar dat de beroemde Russische iconenspecialist Viktor Lazarev spreekt over de moeder Gods met het spelende kind in haar armen. Daardoor geeft hij echter, zonder er zich van bewust te zijn, een toch wat enge interpretatie van de naam Vshikrani Mladensa. Want enerzijds, zoals de icoon van Ulanov en Chevetonje juist aantoont, speelt of springt het kind Jezus niet op alle iconen op met die naam. Anderzijds zegt de benaming ook meer dan wat we zien. Want ze zegt namelijk wat we geloven. Dat de vreugde van het kind Jezus opgewekt wordt door zijn moeder. Zij is de vreugde van haar kind. De vreugde wordt als het ware door haar veroorzaakt. Misschien kunnen we nog een stapje verder gaan. Want ook al mogen we geloven dat het vreugdevolle opspringen van het kind Jezus verwekt wordt door zijn moeder, toch heeft dit geloof geen enkel Bijbels fundament. In het Nieuwe Testament is er immers sprake van een ander kind dat opspringt van vreugde in de aanwezigheid van de moeder Gods, namelijk de nog ongeboren Johannes de Doper, tijdens het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth. En dan staat er, zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. En zij werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem, Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Deze Bijbeltekst, die zo bekend is dankzij de liturgie, is de enige plaats in het Nieuwe Testament waar het werkwoord opspringen gebruikt wordt. En dat tot tweemaal toe in verband met een kind. De naam van de icoon Zsigráni Mládence moet dus wel met deze evangelietekst verband houden. De betekenis ervan zouden we als volgt kunnen samenvatten. Maria is de vreugde van ieder kind, al van in de moederschoot. Wanneer de moeder van dit kind, Elisabeth in het evangelieverhaal, in Maria, de moeder van mijn Heer, er herkent, die naar haar toekomt. Met andere woorden, in Maria de vreugde van het kind erkennen, betekent haar belijden als de moeder van mijn Heer. Erkennen dat ze de moeder van God Theotokos is en dat het kind dat het haar geboren wordt mijn Heer is. Het betekent dus ook onszelf met vreugde erkennen als kind van God. Deze icoon, Zsigráni Mládence, die in de Russische Orthodoxe Kerk haar feestdag heeft op 7 november, is dus meer dan alleen maar een ontroerend beeld van de relatie tussen een moeder en haar kind. Zij is de belijdenis van ons geloof in de menswording, voor ons heil. Een geloof dat ons de vreugde schenkt, kinderen te zijn van God. En hetzelfde geloof komt ook tot uitdrukking in het troparion dat Père Denis Guillaume speciaal voor de icoon van Kirill Ulanov in Chevetonje heeft geschreven. Die luidt als volgt. Gij verheugt het kind dat u omhelst. En gij doet het kind van blijdschap opspringen in de moederschoot, zoals eens toen gij uw nicht Elisabeth bezocht. Laat ons daarom ook, nu Christus van ons uw zonen heeft gemaakt, en wij uw beeldenis aanschouwen en vereren, in u de vreugde vinden van ons kinderhart. Zo trokken we dus voorbij Briquemont, waar we La Chapelle de la Reine Astrid mochten leren kennen. Via Rue de Platane richting het koninklijke kasteel van Sérignan. En onderweg ontmoeten we Jean, die zich voorbereidde om op bedevaart te gaan naar Santiago de Compostela. En dat we niet altijd onze weg helemaal kunnen voorspellen, dat werd duidelijk toen we tot de conclusie kwamen dat een brug die we echt nodig hadden om onze tocht te vervolledigen, was weggespoeld. U herinnert zich, dat was in de periode dat die grote watersnood was geweest in Wallonië. Gelukkig kwam er een reddende engel die ons met de wagen tot bij de gemeenschap Tiberiade kon brengen in Lavaux-Sainte-Anne. Ik mocht daar in gesprek gaan met onder andere enkele studenten die daar waren tijdens de blokperiode. Genieten van de liturgie, genieten van die prachtige plaats die gesticht is door Frère Marc. En ik mocht ook met hem in gesprek gaan. Na de ontmoeting met Jonathan en Benito, na vele broederlijke en zusterlijke ontmoetingen, gingen we in gesprek over de gemeenschap. En toen kwam natuurlijk onze lieve vrouw ook ter sprake.
Je vous remercie de tout cœur pour le temps que vous avez pris, pour l'hospitalité que j'ai vécue. Et j'invite bien sûr tous nos auditeurs de prier pour vous et pour la communauté. Et j'espère que vous faites la même chose pour nous.
Absolument. Bon, c'est tellement beau, j'entends souvent même parler de Radio Maria. Celle de Belgique, même d'autres pays, parce que je pense que c'est connu ailleurs, hein. Et donc, c'est vrai, la place de Marie. Marie après la Trinité, voilà, Marie à sa place. Elle est l'Immaculée Conception et donc la place de Marie qui nous montre sans cesse Jésus, qui nous dit, ben, faites tout ce qu'il vous dira. Alors, je dirais, c'est tellement beau, la place de Marie, et redécouvrir Marie, c'est une manière d'aimer l'Église. Des gens qui n'aiment pas trop Marie, ben, je sais pas s'ils aiment l'Église. Marie est l'icône de l'Église, du peuple de Dieu. Et que le Christ venait inaugurer des noces avec nous. Donc, être chrétien, c'est pas triste, ce sont des noces. L'Eucharistie, ce sont des noces. Mais avec la croix aussi, mais il est ressuscité. Et je vous dirais comme Séraphin de Sarov qui dit, quand il saluait quelqu'un, il disait « Oh ma joie, Christ est ressuscité !» Et moi je vous répondrais « Il est vraiment ressuscité !» Alléluia.
Alléluia. Merci beaucoup, frère Marc, et peut-être à la prochaine.
À la prochaine.
Au revoir.
En hij zei nog, ja zeker, ik hoor regelmatig spreken over Radio Maria. En niet alleen in België, maar ook van mensen die uit andere landen komen. Het gaat over de plaats van Maria. Ook binnen de drie-eenheid heeft zij haar plaats. Zij is de onbevlekte ontvangenis die ons aanspoort om Jezus te volgen en te doen wat hij ons vraagt. Het herontdekken van Maria is een manier om de kerk te beminnen. Mensen die niet veel van Maria houden, ja, daar twijfel ik toch echt aan of ze van de kerk houden. Maria is de icoon van de kerk, van het volk van God. Jezus is gekomen om eigenlijk met ons te huwen. Met andere woorden, christen zijn is geen triestige zaak. Het is een kwestie van een huwelijk. De Eucharistie is een huwelijk. En ook met het kruis, maar zeker ook met de verrijzenis. En dus wil ik nog even zeggen met de woorden van de heilige Serafim, wanneer hij iemand begroette, zei hij, O mijn vreugde, Christus is verrezen. En dan antwoordde men hem, ja, hij is werkelijk verrezen. Na een overnachting bij de gemeenschap was het tijd om verder te trekken naar de eigenlijke bedevaartsplaats waarnaar we onderweg waren, Onze Lieve Vrouw van Borain. Nu, alvorens men richting Borain gaat, komt men nog voorbij Pont-de-Rome en daar staat een bijzondere kapel waar we eveneens halt hielden.
Het is eveneens een place d'accueil, een onthaalplaats eigenlijk, voor zij die asiel hebben gevraagd van de federale organisatie FedAsiel. En Onze Lieve Vrouw hier in deze indrukwekkende kapel, die dus door die man is gebouwd en door de inwoners van Pont-de-Rome, kijkt echt uit op het centrum, op de plaats waar die mensen die gevlucht zijn voor oorlog en andere gruwelijke situaties een betere situatie of een beter levensomstandigheden zoeken. En daarom is het zeker gepast om hier nog even een moment te houden van gebed. Bij onze hemelse moeder, die de moeder is van één ieder, de moeder van God, brengen wij alle intenties die we op onze weg meegenomen hebben. We denken daarbij aan de intenties van Père Jean uit Chevetogne en de hele gemeenschap. We denken daarbij aan de intenties van Jean, die zich aan het oefenen is om naar Santiago de Compostela te gaan, met Agathe, zijn medetochtgenoot, voor die pelgrimstocht. We denken aan Jonathan en Benito, die bezig zijn met hun studies, dat zij mogen slagen in die studies en vooral ook wanneer zij aan het werk gaan in het kader van die studies, als arts of als advocaat of een ander beroep, dat ze het ook mogen doen in dienst van God. We willen bidden voor hen, voor die de weg van Exodus 90 gaan, Magnificat 90 gaan. Voor alle overledenen waar we kunnen aan denken, die we hier ook bij Onze Lieve Vrouw willen brengen en bidden voor hun zielerust. Laten wij bidden voor onze collega's, voor onze vrienden, voor de vrijwilligers van Radio Maria. En natuurlijk bidden we hier ook voor al u, luisteraars, medepelgrims, tochtgenoten en vooral uw intenties. Heilige Maagde Maria, u die uitkijkt over deze vlakte, dit dorp, in deze kapel die aan u is toegewijd, een teken van de toewijding van de inwoners van Pont-de-Rome en de liefde voor u, vragen wij, o Heilige Maagd Maria, om u met uw moederlijke zorgen te ontfermen over alle intenties die we hier bij u neerleggen. Laten we bidden voor al onze Franstalige vrienden die we hebben mogen ontmoeten. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. We bidden uiteraard ook voor alle Nederlandstaligen die we hebben mogen ontmoeten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En laten we ook bidden voor alle anderstaligen die we op onze weg hebben ontmoet. Want als we aan tafel zaten, onder andere bij de Fraternité de Tiberiade, was er ook zelfs iemand uit China aanwezig die in Frankrijk woont. Mensen uit de Tsjechische Republiek, uit Frankrijk zelf, uiteraard ook uit ons land. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. En dat deze kapel vaak bezocht wordt, getuigen de vele verse bloemen die hier staan, de kaarsen die hier branden, de gaven die neergelegd zijn bij onze lieve vrouw. Ik zie zelfs een schaaltje met snoep in en kastanjes. Ik zie dennenappels, ik zie bloemen, twee iconen, een mooi kruisbeeld en de kapel zelf die zeer indrukwekkend is. Een hele mooie kleine kapel die een bijzondere bouwstijl heeft en waar glas- en loodramen zijn in de vorm van een soort van driehoeken en bovenaan het beeld een lelie die beschenen wordt door het licht van de Heilige Geest, waaronder staat Et concepit de Spiritus Sancto. En dan nog een ander glasraam, Ave, Ave, Ave Maria. Met een engel die op een bazuin speelt. En dan aan de linkerkant biddende handen met een afbeelding van een ster boven. Mater Dei, priez pour nous. En dan een afbeelding van Maria met kind, Laudamus Deo Maria.
In het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Borin, de hemelse moeder met het gouden hart, mochten we Gedish Makanda treffen en haar Congolese groep de Prière de Marie, Mère de l'Espérance, afkomstig uit Parijs. En dat klonk zo.
Maria, merci, mama. Mama Maria, merci mama. Buya ya yo toko senge. Oye bate tozali bana bayo. Ozala na biso seko.
In een volgende pelgrimstocht trokken we vanuit Heide naar Antwerpen. Met de bedoeling om onder meer langs de kerk van Sint-Jozef te gaan en de verschillende villa-wijken waarvoor Kapellen een beetje gekend is. En dan gingen we zo richting de Lievenskapel, waar we de 7 smarten van Onze Lieve Vrouw hebben overwogen. En zo zou dus uiteindelijk deze kapel tot stand komen. Ja, het is een hele mooie kapel met verschillende glasramen. Zo is er een glasraam dat verwijst naar Onze Lieve Vrouw van Banneu. Ook de heilige Jozef, die wordt afgebeeld met het kind Jezus en een kerk, want hij is patroon van de kerk, zoals we al in het begin van onze tocht hebben kunnen vermelden. De heilige pater Damiaan heeft ook een mooi glasraam en de heilige pater Lievens. Zoals ik al zei, wandelen wij vandaag een stukje van de Camino, dus ook de heilige Jacob of Jacobus kan niet ontbreken, en Onze Lieve Vrouw van Borin. En dat is toch wel opnieuw een knipoogje, als het ware, naar de tocht die we hebben ondernomen van het Monastère de Chauvetogne naar Onze Lieve Vrouw van Borin. Alsof Onze Lieve Vrouw ons op deze manier echt wil verwelkomen.
Er is hier een mogelijkheid om een kleine gift te doen en een kaarsje te branden. Dat gaan wij ook doen. Dan gaan we kort bidden voor al uw intenties en dan even naar buiten gaan, want buiten is er dus een soort van rondgang die je kan doen met 7 staties van de smarten van onze lieve vrouw. Daar gaan we ook elk een weesgegroetje bidden alvorens we onze weg verder zetten. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
Deze tocht vond plaats in de maand maart en stond dus eigenlijk voor het overgrote deel in het teken van de heilige Jozef. En kwamen we natuurlijk voorbij de bedevaartsplaats van Merksem, waar we het graf vinden van Hermanneke Wijns, die in geur van heiligheid gestorven is. Het was een bijzondere ervaring. En zo helemaal naar de Antwerpse haven, waar we halt hielden bij het havenhuis. In de maand april dan, van het jaar 2022, gingen we opnieuw helemaal naar het westen van het land, naar Brugge. Met de bedoeling om van het station van Brugge helemaal richting een bedevaartsplaats te trekken in Bredene, een bedevaart naar Onze Lieve Vrouw ter Duinen. We hebben heel wat bezocht in Brugge, een zeer indrukwekkende pelgrimstocht. En een van de eerste zaken die we ontmoetten was een kerk, Onze Lieve Vrouw der Blindekens, waar een bijzondere geschiedenis aan verbonden was. Daar mochten we Martin en Janine ontmoeten, leden van de confrérie die instaat voor het houden van de eeuwenoude Brugse belofte.
Misschien een vraag die wat misschien wel voor de hand ligt, maar toch ga ik ze stellen. Wat is de rol van Maria in uw leven? Waarom is dat nu zo belangrijk om dit in stand te houden?
Wij zijn beiden nog van de generatie waar, als wij jong waren, was de kerk veel belangrijker dan nu waarschijnlijk in onze samenleving voor veel mensen. Ik zeg niet voor ons is dat een beetje gelijk gebleven, maar voor veel mensen is dat een beetje de verf van een bedshow waarschijnlijk. Wij zijn nog opgegroeid in het Franse profonde, waar de kerk centraal en het geloof centraal stonden. Wij hebben dat een beetje behouden. En als bruggelingen, veel bruggelingen kiezen altijd ergens voor in hun geloof. Heel veel mensen gaan graag naar de basiliek van het Heilig Bloed, dat is wel heel speciaal. Maar heel veel bruggelingen houden vast aan die Maria-verering. In Brugge vind je ook heel, heel veel Maria-beeldjes en nissen. Dat is ongelooflijk hoeveel je er nog hebt. Dus in onze generatie, laten we zeggen de 70ers, de 60ers nog, en ouder, is er een hele mooie Maria-verering. Goed, hoe kom je dan hier? Dat is een beetje op vraag. Ik werd al een tijdje gevraagd, maar ik vond dat ik toch een bepaalde leeftijd moest hebben om erin te stappen. Maar voor ons betekent dat wel iets. Wij zijn toch wel gelovige mensen en wij, in ons leven staat het geloof toch nog wel centraal. En dat hebben we dan gekozen. Je kiest ergens voor en dat was dan Onze Lieve Vrouw van Blindekens. En sindsdien proberen wij deze belofte verder te vervullen.
En voor u, mevrouw. Blij om u te mogen ontmoeten hier aan de voet van Onze Lieve Vrouw der Blindekens. Waarom is dat voor u ook belangrijk? Het is iets dat u kan doen, samen met uw echtgenoot, dat is altijd goed natuurlijk. Maar wat is voor u de rol van Maria in uw leven?
Ja, dat is ook eigenlijk de waarden die we van vroeger van thuis meegekregen hebben. Dat was heel belangrijk bij ons thuis, ook er werd rozenkrans gebeden en zo. En dat is iets dat bij blijft. En als er iets is of zo, gaan wij ook ons rap tot Maria dan richten.
Dat is de beste, hè? Dat is ons moeder, dus die luistert altijd met heel veel zorg naar onze noden. Zijn er bijzondere anekdotes in de loop van de jaren dat u heeft meegemaakt hier, of verbonden met de kapel, of met uw geloof, dat u graag zou willen delen?
Ik denk dat eigenlijk geloof voor ons een houvast is in het leven, zoals gewone standvastigheid en goed, wij hebben het geluk van gezonde kinderen te hebben en aangename schoonkinderen te hebben en kleinkinderen hebben die gezond zijn. En eigenlijk, in ons leven iedereen op zijn weg komt wel eens de man met de hamer tegen. Ik zeg altijd, het is hoe je het inkleurt. Sommige mensen zeggen dat is het fatum. Hè? En de anderen zeggen dat is de man met de hamer. En wij zeggen, ja, dat zal een beetje de voorzienigheid zijn. Maar er gebeuren altijd calamiteiten op je leven. En we hebben altijd de kracht gevonden om daar bovenop te komen. Ik denk dat dat een beetje de kracht van ons geloof is, zeker. Dat wij daar op een rustige, zonder te overdrijven manier, wel wat steun en toeverlaat aan vinden. En ja, dat is soms inspirerend. En ook hier met de confraters, dat is eigenlijk een hele leuke groep. We hebben heel veel aan elkaar. Hè. Er is hier ook ruimte, niet alleen voor ernst en voor gebed, maar is hier ook bij ons ruimte voor contact en voor plezier. Hè. Als confrerieleden en ook met de partners maken wij soms nog wel een keer leuke dagen mee of uitstappen mee en een keer een etentje. Dat is ook wel gezellig in het leven. Dus dat geloof is als een leidraad verworven in ons bestaan. En we voelen ons daar goed mee.
Ja, het is mooi dat u zo daar heel rustig over getuigt. Een van de dingen die me ook opviel is dat er een heel groot beeld van de heilige Pater Pio van Pietrelcina hiervan voorstaat. Met wat heeft dat dan juist te maken?
Het heeft te maken met een beetje de ontkerking. Hè. Brugge wordt ook geconfronteerd met kerken die sluiten, congregaties die helaas waar de laatste de deur sluiten. En dat er geen broeders of geen paters of geen zusters meer zijn. En die is dus vanuit een andere kapel hier in de Boevrietstraat een goed anderhalf jaar geleden naar hier gekomen. Dat is een van die ruimten die dus nu door Erfgoed Vlaanderen erkend zijn en die men hier in Brugge gaat proberen te heroriënteren naar iets anders dan alleen maar religieuze invulling. Dat is onlangs nog in het nieuws gekomen waar die jonge mensen naar een concert konden luisteren terwijl ze s'avonds op tapijtjes lagen te rusten, zo kun je wel een aantal mensen aan dat wel gezien hebben. Dus dat beeld stond daar en dat is naar hier gekomen. En eenmaal per maand, de tweede maandag van de maand, is er hier verering van Pater Pio met een misviering. En dat is ook onze proost die zich dat aangetrokken heeft. En sinds goed anderhalf jaar staat dat beeld hier van Pater Pio. En er zijn wel wat mensen die langskomen. Kijk, je ziet, hier branden altijd kaarsjes. We gaan die kaarsjes een beetje aanvullen. Soms een keer meer, soms een keer minder. Maar hier branden altijd kaarsjes. Hier komen altijd mensen. Het verwonderde ons ook niet dat jij hier nu stond. Kijk, dat is nu heel speciaal. Maar er zijn hier altijd wel mensen die hier zijn, of die hier binnenkomen, of die een keer zelf bloemen zetten. Dat is eigenlijk nog wel iets dat leeft. En wij hopen dat we daar nog een tijdje kunnen in stand houden.
Ik zou zeggen aan alle luisteraars van Radio Maria die voorbij Brugge gaan, dat ze zeker de kapel van Onze Lieve Vrouw de Blindekens niet mogen overslaan. Dat viel ook heel erg op, dat is dat het heel verzorgd is. Dat straalt het ook echt uit. En dat heeft mede dankzij de confrerie en jullie inzet ook te maken. Hè? U wou graag nog iets zeggen.
Wat leuk is hier, als mensen bijvoorbeeld dan toch hier in de Kreupelenstraat, de zijstraat van de Smedenstraat, makkelijk te vinden, de kapel betreden, achteraan liggen van die leuke boekjes voor een halve euro. En dan kunnen ze eigenlijk wel zelf de weg van de Brugse Belofte een keertje te voet maken. Dat is 2,5 kilometer waarschijnlijk. Dat gaat dan mooi door de binnenstad. En dan kom je eigenlijk in die hele mooie kapel van Onze Lieve Vrouw ter Porterie. Wat is eigenlijk al heel lang een bedevaarsoord. Want daar ligt de zalige Edis Balt. Waar die nu toch naar Kokzijde gaat. Die daarmee verbonden is, daar ligt die nog altijd. Dus dat is een hele mooie wandeling. Dus als mensen hier starten, kunnen ze eigenlijk op zichzelf mooi die Brugse Belofte een keertje stappen voorbij de kathedraal en dan over de Grote Markt en dan richting Onze Lieve Vrouw ter Potterie. Gewoon ter informatie.
En uiteraard konden we deze plaats niet achter ons laten zonder te bidden en ons met een biddend hart te richten tot de Heilige Maagd Maria, Onze Lieve Vrouw van de Blindekens.
We gaan even tot bij Onze Lieve Vrouw van de Blindekens en zullen hier ook een kaarsje branden voor al uw intenties. En laten we misschien in het bijzonder bidden voor onze blinde en slechtziende luisteraars. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Onze Lieve Vrouw van de Blindekens, bid voor ons. En zo vragen we aan onze hemelse moeder om onze tocht verder te begeleiden en zegen te vragen voor deze pelgrimstocht die wij afleggen dankzij de verschillende plaatsen in Brugge. En zo naar Onze Lieve Vrouw der Duinen.
Brugge is tevens de kathedrale stad van het gelijknamige bisdom, waar Monseigneur Lode Aerts de bisschoppelijke en pastorale verantwoordelijkheid draagt. We mochten hem ontmoeten in het bisschopshuis en spraken ook over het belang van Onze Lieve Vrouw.
U zei het al, Maria die speelt natuurlijk ook een heel belangrijke rol in ons geloof, maar hier ook in Brugge, je ontsnapt er nergens aan. Overal is wel een nis te vinden met een beeld van Onze Lieve Vrouw of een confrérie die zich ontfermt over een oud beeld. Dit is duidelijk een grote liefde van de Bruggelingen voor Onze Lieve Vrouw. Voor uzelf, wat is de rol van Maria in uw leven en hoe heeft u die mariale devotie beleefd?
Hier in het bureau waar ik werk is er een grote afbeelding van Maria die Jezus draagt en eigenlijk ook toont aan wie komt. En ik denk dat dat een beetje samenvat wat eigenlijk Maria, waar ze voor staat. Hè. Het is niet alleen, als je wil, de patrones van jullie radio, het is ook de patrones van het geloof. Eigenlijk is ze in mijn ogen het beeld zelf van elke christen. Hè. Je ziet het. Het is niet louter een vrouw, het is iemand die een kind op de wereld zet en die een kind draagt. En dat is de kern, denk ik, dat we allemaal, of we nu man of vrouw zijn, of oud of jong, we worden allemaal bewoond, net als een zwangere vrouw, hè, 9 maanden bewoond wordt door leven, hè, dat heel broos en precair is, hè. Maar we worden bewoond door dat precaire leven dat pure liefde is. En dat wij Jezus hebben op aarde zien komen. Hè. Dus Maria is voor mij, natuurlijk is ze een individuele persoon en een vrouw van 20 eeuwen geleden. Maar ze is in begrip van ons allemaal. Hè. Ze is beeld van Gods volk. En in Gods volk leeft God, broos en vaak verborgen. Zolang dat je zou denken, maar die is hier niet hoor. Maar hij is in de schoot van dat volk, hij is in het leven van elke christen. Dus wat dat betreft is het ook wel mooi. Hè. Hier in die stad, ze wordt Mariastad genoemd trouwens. Hè. En er is een hele vereniging die, zoals je zei, al die kleine of grote Mariabeelden probeert in het oog te houden en te verzorgen. Onlangs hebben ze een nieuwe uitgave gedaan van hun boek, waar al die verschillende beelden ook worden beschreven en met een foto worden aan mensen gepresenteerd. Ze vroegen me om er een voorwoord rond te maken, dat heb ik ook gedaan. En daar heb ik diezelfde gedachte proberen in te schrijven. Hè. Laten we van Maria niet iets vreemds maken, maar erkennen dat dat over ons gaat. En dat is trouwens wat dat Jezus zegt. Hè. Als men zegt dat zijn eigen moeder hem roept en dat hij moet stoppen met preken, want zijn moeder staat aan de deur en ze roept naar hem, dan wijst hij naar de aanwezigen en zegt, voilà, zie hier mijn moeder, hè, want ieder die naar het woord luistert en die Gods wil, Gods verlangen vervult, dat is mijn moeder. Dus we zijn, het is vreemd om te zeggen, hè, maar we zijn moeder van Jezus wanneer hij in ons kan geboren worden. En dat is, denk ik, een ongelooflijke troost. Hè. En om maar te zeggen hoe het past in het programma, bij wijze van spreken, lijkt een zwangere vrouw ondertussen kan gaan en werken. Ook al is ze ondertussen in verwachting, dat is ook zo met de kerk. Ze is niet statisch en gebonden aan een soort kerkgebouw of heiligdom. Ze moet het leven leiden van elke dag en daarin toch beseffen dat Jezus ondertussen de echte aanwezige is in dat leven. Dus dat lijkt mij ook een zaak voor pelgrims. Je gaat niet los van Jezus, maar je draagt hem in uw schoot. En dat maakt het leven goed.
Van daaruit ging het nog naar de Sint-Salvator-kathedraal, Onze Lieve Vrouw van Bruggekerk, het Sint-Jans-hospitaal en het Begijnhof. Langs het Minnewater, de Gentpoort, het Astridpark en de basiliek van het Heilig Bloed. Om te eindigen in de Sint-Jacobskerk in die aflevering. En van daaruit gingen we dan verder van Brugge richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen. een prachtige bedevaartsplaats waar we halt mochten houden. En zo onze pelgrimstocht voor die maand besloten.
En na die prachtige dag te hebben doorgebracht in Brugge, de ontmoetingen die we mochten ontvangen van God, zijn we dan uiteindelijk op de fiets gestapt richting Onze Lieve Vrouw ter Duinen. En daar zijn we nu aangekomen. Een goede 20 kilometer, ietsje meer zelfs, met een goede tegenwind die van de zee afkomstig is natuurlijk. En dan zou men zich daar een beetje over kunnen vermoeien. En dan komt men binnen in de kapel. En dan is het eerste wat men ziet, de zee geeft, de zee neemt. Het is een hele bijzondere plaats. De muur van de kapel is behangen met de ene na de andere foto van een geliefde die op zee is vergaan. Er is ook een gebed dat we misschien samen kunnen bidden. Heer God, wij weten dat lijden en dood realiteiten zijn in ons menselijk bestaan. Toch kan ons niets weerhouden om telkens de zee op te gaan, de gevaren tegemoet, het is om den brode. We leggen ons leven, dat zo plotseling afgebroken werd, in uw handen. Neemt gij, Heer, al onze lieve mensen, ouders, echtgenoten, kinderen, broers en zusters op in uw liefde. Dat zij niet door het verdriet overmand worden, maar door uw hulp en de steun van vele mensen de moed vinden om verder te gaan. Heer God, machteloos staan wij bij dit harde gebeuren, dat vader, echtgenoot en broer in zee is gebleven. Leer ons de zwaarte van dit kruis te dragen en gelovig te aanvaarden. In ons gezin, God en vader, moeten wij leren leven met een lege plaats. Toch vol dankbaarheid voor wat hij voor ons was, de herinnering aan hem zal steeds bij ons blijven. En zo lezen we getuigenis na getuigenis van mensen die op een of andere manier op de zee zijn vergaan, het tijdelijke voor het eeuwige hebben omgeruild in het water. Ook jonge mensen trouwens die vergaan zijn op zee, door een stormramp. De foto's getuigen hier van de levens van de mensen die hun leven hebben gegeven om den brode, gestorven om hun beroep. Het is voor ons een uitnodiging om voor alle mensen die hier herdacht worden voor hun zielerust te bidden. En dat zullen wij doen bij Onze Lieve Vrouw in deze visserskapel. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En alvorens we zo meteen even naar buiten gaan om een bezoekje te brengen aan de Lourdesgrot die zich vlak buiten dit kapelletje bevindt, kunnen we nog even stilstaan bij de geschiedenis ervan. Want dit beschermd dorpsgezicht stamt maar liefst uit 1736. De kapel zelf is gelegen in een parkje met een altaarkapel en een omgang met 8 staties, met keramiekbeelden van de hand van de gebroeders van den Wege uit Beernem en een kaarsenhuisje in de vorm van een Lourdesgrot. De plaats hier wordt nog frequent bezocht door vissers en hun familie. Er zijn redenen genoeg om een bezoekje te brengen aan het Breningskapelletje. Wanneer ze veranderen van schip, wanneer een schip na herstellingswerken opnieuw te water wordt gelaten, of nadat het schip noodweer veilig heeft doorstaan, om onze lieve Heer en onze lieve vrouw te danken voor hun bescherming. Vroeger was er elke 3e zondag van de maand, in mei, een grote bedevaart naar de Visserskapel, met het Mariabeeld voorop. Een bedevaart die vertrok aan de Sint-Riekerskerk en verder liep tussen de landerijen langs de Zandstraat en Klemskerkenstraat. En er werd ook een plechtige mis opgedragen, iets wat trouwens vandaag de dag nog steeds regelmatig gebeurt. Het is een oude bedevaartsplaats, natuurlijk misschien niet zo oud als datgene wat we allemaal in Brugge hebben mogen ontvangen en zien, maar toch niet een plaats om aan voorbij te gaan, zeker als je richting de kust gaat.
De meimaand die stond opnieuw helemaal in het teken van een bedevaart naar een ander bijzonder bedevaartsoord in ons land, namelijk dat van Oostakker, Lourdes dus. We vertrokken vanuit de oude abdij van Drongen, waar we een gebedsmoment hadden bij een Mariabeeld dat men daar in de kerk kon terugvinden.
En toen we even de Sint-Jozefskapel zijn gaan bezoeken, toen merkten we dat die blijkbaar onttrokken is aan de eredienst en niet langer gebruikt wordt. We zijn dan binnengegaan in de kerk die vlak naast de abdij van de oude abdij van Drongen te vinden is. Uiteraard omdat we onze tocht willen opdragen aan de heilige maagd Maria. We kwamen binnen aan de linkerkant. Nadat we de Heer hebben gegroet, zagen we een Mariabeeld waarop staat: Ik ben de onbevlekte. Het is opnieuw echt een knipoog van de goddelijke voorzienigheid, van het feit dat onze lieve vrouw met ons meegaat, dat het juist een beeld is van onze lieve vrouw van Lourdes dat hier in de kerk staat. Bij het beeld staan mooie rode rozen en één witte roos, verwijzend naar het bloed en water dat uit de zijde van onze Heer Jezus Christus is gevloeid, een teken van de goddelijke barmhartigheid. We gaan hier opnieuw voor u allen, voor uw intenties, voor iedereen die meegaat op deze pelgrimstochten, bidden bij onze lieve vrouw, met een wees gegroet en vragen ook zo aan haar om onze tocht te begeleiden. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, de kaars die hier brandt, is een teken van ons vertrouwen in u, o Hemelse Moeder. En van alle intenties die wij op deze wijze aan uw moederlijke zorgen willen toevertrouwen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, begeleid onze pelgrimstocht op weg naar u in Oostakker. Onze lieve vrouw van Lourdes, bid voor ons. Amen.
Onderweg trokken we nog door de mooie Artevelde stad Gent richting onze lieve vrouw van Lourdes Oostakker. En we konden daar iemand treffen in de basiliek zelf die aan het bidden was bij de heilige maagd Maria. Trouwe luisteraar van de radio met een grote devotie voor onze lieve vrouw.
Dus ja, ik ben wel heel sterk bezig met het geloof. En voor mij is zowel Jezus als Maria, maar toch Maria voor mij heel belangrijk. Waarom? Omdat Maria is toch de moeder. En door Maria kom je toch ook dichter bij Jezus. En zo kun je je geloof verder zetten. Maar ik ben wel nog altijd op zoek. Ik heb ook school van geloofsverdieping gedaan. Dus, maar voor mij is Maria heel belangrijk. Omdat het is een grote steun. Ik krijg er altijd kracht door. Voor alles wat dat komt. Het belangrijkste is moeder Maria op haar eigen. Ook, dat is ook in mijn huis uitgebeeld. Ook Jezus. Ik hou ook van zuster Faustina. Dus eigenlijk, en ook moeder Teresa. En waarom ook? En Maria Magdalena. Omdat eigenlijk al die vrouwen de moeder volgden, maar in eenvoud. En dat is waarom dat Maria mij eigenlijk aanspreekt. de eenvoud met een groot hart voor alle mensen. En daarom bid ik ook voor iedereen. Niet alleen voor vrienden, mensen die ik niet eens ken. Of gewoon een gebed tot Maria, moeder, help al uw kinderen, kijk op uw kinderen neer. En bij jullie op de radio vind ik ook altijd hele interessante gesprekken. Maar ook priester Wim is zo iemand die is, na elke viering bij hem zingt hij altijd voor Maria.
Daarnaast mochten we nog vele gesprekken hebben met de mensen die we ontmoeten daar in het heiligdom. Het zijn er helaas te veel om ze te laten horen. Maar ik wil graag samen met u nog even stilstaan bij een interview dat mij is zeker bijgebleven, namelijk dat met priester Filemon. Ik kwam daartoe en er was daar een hele groep vrijwilligers bezig met al die gedenkplaten die men daar kan aantreffen, uitdrukkingen van dankbaarheid omwille van de gebedsverhoringen die op de voorspraak van de Heilige Maagd Maria werden bekomen en die werden gepoetst ter voorbereiding van het bedevaartsseizoen, zoals dat heet, de maand mei dus. En ik mocht daar priester Filemon aantreffen, die alles een beetje in goede banen aan het leiden was, met een hele mooie getuigenis over hoe de Heilige Maagd Maria een rol heeft gespeeld in zijn leven.
Zou u kunnen vertellen wat Maria betekend heeft in uw leven tot nu toe? Heeft Maria een bijzondere plaats voor u?
Ja, eigenlijk wel. Zij was altijd in mijn leven mijn geestelijke toevlucht. Op het moment dat ik bijvoorbeeld kon of zou moeten beslissen om priester te worden. En ja, zo is dat nu nog. Een geestelijke toevlucht. En ik zie dat heel veel mensen graag bij haar komen bidden.
En bent u zelf uiteindelijk dan priester geworden of is het op een andere manier verlopen?
Ja, ik ben priester geworden via het bisschoppelijk seminarie. En ik heb in mijn loopbaan verschillende parochies kunnen bedienen of bijstaan, ja.
Zie, dat is natuurlijk ook nog eens het grote geschenk om een priester te mogen treffen hier bij onze lieve vrouw. Het was mooi om te zien dat toen u vertelde hoe dat Maria u geholpen heeft om uiteindelijk op die weg te komen, met het priesterschap u toch ook ontroerde. Voor u is het een belangrijk moment geweest in uw leven?
Wel, dat moment ligt gespreid in de honderden momenten waarin dat je gewoon een wees gegroet bent of waarop je deelneemt aan een bedevaart. Je kunt Maria overal ontmoeten, maar ook dankzij een aantal priesters die mij aangemoedigd hebben en mij doen geloven hebben dat ik die weg en die roeping best moest volgen. Dat ik mijn twijfel heb ik overwonnen dankzij begeleiding.
Op het einde van de meimaand gingen wij naar onze lieve vrouw van Banneux, met u allen, met de vele honderden mensen die zich toen hebben aangesloten en ondertussen meegegaan zijn in wat een mooie traditie is geworden en die we ook dit jaar opnieuw zullen herhalen trouwens. Ik wil toch nog even meegeven, wilt u graag meegaan op bedevaart, dan mag u zeker nog inschrijven. Laat het ons weten op ons telefoonnummer 016 41 47 47. We kunnen u gerust via de telefoon alle informatie meegeven. Of u gaat even naar onze website, daar vindt u ook alle informatie terug. Op 31 mei zullen wij opnieuw naar Banneux gaan, met vele honderden, met vele bussen die vanuit Vlaanderen zullen vertrekken richting het heiligdom, voor een mooie dag bij de Heilige Maagd Maria. Zo zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Een volgende keer gaan wij dus zeker verder en ontdekt u nog in ons mariale overzicht van deze maand de vele plaatsen waar wij aan de voeten van de Heilige Maagd Maria onder haar mantel mochten bidden. Dat is voor een volgende keer. Ik dank u van harte dat u opnieuw hebt geluisterd en dan treffen we elkaar graag bij een volgende pelgrimstocht.